Welkom bij Teksten uit de La. In deze podcast worden fragmenten uit nog niet uitgevoerde film- of theaterscripts van hedendaagse Nederlandse schrijvers gelezen door acteurs en nabesproken met een regisseur die dit werk nog niet kent. Mijn naam is Floor van Lissa, ik ben scenarioschrijver en ik vond het tijd om een beetje aandacht te geven aan al die mooie teksten die om wat voor reden dan ook in de La blijven liggen. En om een inkijkje te geven in hoe er vervolgens met zo'n tekst aan de gang wordt gegaan.
Een kleine waarschuwing vooraf. Deze aflevering gaat over pedofilie. Een lastig onderwerp, zeker om te bespreken in zo korte tijd. We doen allemaal ons best om ons zorgvuldig uit te drukken, maar soms is dat zoeken. Het is natuurlijk live. Ik hoop dat jullie dat ons vergeven. Verder moest er natuurlijk af en toe op tafel geslagen worden. Dat resulteert in bonkjes die af en toe te horen zijn. Excuus hiervoor.
Goedenavond. Welkom bij de vierde aflevering van Tekst uit de La. Dit keer met een scenario van Emily Rekers. Welkom.
Dank je.
Emily is scenarist, onder andere van het onlangs op het NFF vertoonde Beenlampman. En dat heb jij gemaakt samen met Koert Platvoet, die ik voor jou heb uitgenodigd als regisseur. Welkom, Koert.
Dank je wel.
Fijn dat je er bent. En wij gaan vandaag een fragment uit het scenario lezen dat Tarantula heet. En dat gaat over een man die verliefd wordt op zijn nieuwe buurjongetje. En dat wordt gelezen door Martijn van der Veen.
Hallo.
Hallo, hier alweer voor de tweede keer.
Ja, en mocht terugkomen, dus blijkbaar, ja, dat is fijn.
Nou, fijn dat je terug bent
gekomen. Ja, dat is ook.
En Hanneke Scholten, ook hier voor de tweede keer.
Ja, ook fijn. Hi.
Hi. En Yannick de Waal. Welkom,
hey.
Tof dat je er bent. En zoals jullie nu horen heeft Yannick best een zware stem. Maar Yannick gaat het tienjarige buurjongetje lezen.
Komt helemaal goed, komt helemaal goed.
Het is acteren. Even kijken, Emily, wil jij voor we gaan lezen nog iets kwijt over het scenario?
Ja, ik schreef dit in 2016, denk ik, voor de One Night Stand. En in die periode was het nog een ontwikkelingsfase met een compleet script. En dan vervolgens kreeg je geld voor de realisatie in het tweede deel van het traject. In die tweede fase hebben wij geen financiering gekregen. Omdat het nogal een spannend script is en wij hele jonge makers waren toen en nu nog steeds.
En je hebt dit ontwikkeld met Jamille van Wijngaarden?
Ja, en Kepler Film.
En Kepler Film, oké, okay, ja. Tof. Was dit een van de eerste projecten van Kepler Film dan?
Ja, in die periode waren ze volgens mij net 2 jaar voor zichzelf begonnen of 1,5 jaar. En daarna hebben we ook nog met de Human. De Human wilde hier een Duivels Dilemma van maken. Hm. Maar precies in die zomer werd het Duivels Dilemma afgeschaft. Dus kon het script ook niet worden verfilmd.
Want dat is een tv-programma?
Dat is een, het zijn 40 minuten drama, televisiedrama's. Ah, okay.
Ja. En het is ontwikkeld in het kader van de One Night Stand en dat is 50 minuten televisiedrama. Dat heet tegenwoordig Centraal of...
Ja.
Nee, dit jaar heet het weer anders. Dit jaar heet het De Straat, ja.
Echt?
We weten nog niet hoe het volgend jaar gaat heten.
De Weg.
Het is veranderd van losstaande films naar meer een serieachtig iets. Een beetje met een overkoepelende plek. Oké, terug naar Tarantula. We gaan lezen van scène 21 tot en met 28. En
27 geloof ik.
27, ja, goeie. En daarbij leest Martijn Max.
Ja.
Yannick leest Finn. Mm-hmm. Hanneke leest Simone en Cho. Mm-hmm. En help me herinneren, ik lees de regie. Ja, dat hoef je me niet te helpen herinneren. Dat doe ik wel. En Robbie. Mocht ik Robbie vergeten, dan moet hij hem even heel nadrukkelijk aankijken. Yes? Klaar voor?
Moeten we nog iets zeggen over dat Simone de moeder is van Finn? Is dat, of wordt dat allemaal duidelijk?
Ik denk dat wel. Anders is het nu duidelijk.
Dan is het bij deze. Mocht het nog niet duidelijk zijn.
Zo makkelijk soms.
Ja. Nee, maar het is misschien wel.
Ja, dus Max is de hoofdpersoon en Simone is zijn nieuwe buurvrouw. En die heeft 2 zoontjes, Robbie en Finn. En Max heeft een collega en die heet Joe. Yes?
Yes.
Scène 21. Exterieur, trappenhuis, dag. Max loopt omhoog. Hij houdt een kartonnen doosje vast. Iets erin ritselt. Gezang weerkaatst tussen de vele vlakken van het trappenhuis. A cappella, Sky Full of Stars van Coldplay. Max luistert aandachtig. Met iedere stap die Max zet, probeert hij zo zacht mogelijk de grond te raken, om niets van het lied te hoeven onderbreken. Steeds dichter bij de bron van het lied, een laatste omwenteling van de trap. En daar staat Finn. Uit volle borst met gesloten ogen zingt hij tonen zo zuiver. Max staat stil, echt stil, en laat deze prikkeling van zintuigen binnenkomen. Finn opent zijn ogen. Direct uit rol bij het zien van Max verandert zijn houding en krijgt hij zijn kinderlijke lach op het gezicht. Max is overdonderd en weet niet hoe of wat te doen. Finn kijkt afwachtend, ook een beetje verlegen. Stilte. Max geeft Finn een hoofdknik en loopt door. Finn duidelijk ontwijkend.
Zit daar een muis in?
Finn loopt achter hem aan, gefixeerd op het kartonnen ritselende doosje.
Ja, hè? Niet te vaak geven, hè? Anders krijgt Otis te veel kook binnen.
Max kan het niet laten even te lachen.
Mag ik mee?
Finn kijkt Max met grote ogen aan.
Vind je het dan niet zielig? Vind je dat niet zielig om te zien dan?
Jawel, maar ook interessant. Heel even.
Max knikt kort. Cut to 22, interieur, appartement, Max, dag. Max zet twee stoelen voor het terrarium. De kamer is donker, de lamellen zijn dicht. Max loopt naar de keuken en draait ze iets open. Licht valt binnen, de balustrade is zichtbaar. Finn gaat op een van de stoelen zitten. Hij zoekt in de bak naar de spin. Max gaat naast Finn zitten. Hij slaat zijn benen over elkaar, maar verandert snel weer van positie. Ongemak. Finn kijkt naar hem. Max wijst naar het doosje.
Wil jij doen?
Finn knikt. Hij pakt het kartonnen doosje en schuift het deksel van het terrarium. Het kleine witte muisje valt in de bak. Snel krabbelt het op. Finn neemt gauw weer plaats en zucht van de spanning. Max observeert Finn stiekem. Hij ziet Finns kinderlijke opwinding, zijn jongensachtige, ongecontroleerde bewegingen.
Kijk!
Max kijkt. De muis loopt snuffelend rond, tussen de plantjes door, langs een door Finn zelfgemaakte totempaal. Het beestje beweegt zenuwachtig, alsof het voelt wat eraan zit te komen. De tarantula komt tevoorschijn. Het muisje wordt onrustiger. Finn kijkt ademloos toe en Max kijkt naar hem. Finn slaakt een gilletje. Heel snel springt Otis op de muis en hij heeft zijn poten om het beestje heen gevouwen. Finn zit op het puntje van zijn stoel. Hij draait naar Max. Een seconde kijken ze elkaar in de ogen aan, om vervolgens weer geconcentreerd naar het terrarium te kijken. Max' hart gaat sneller kloppen. De borstkas van het muisje beweegt in de hoogste versnelling heen en weer. De muis probeert te spartelen, maar zelfs daar is het al te laat voor. Een mengeling van fascinatie en afgrijzen speelt op Finns gezicht. Hij ontspant wat en zakt iets dieper in de stoel. Max daarentegen kijkt wanhopig. Finn moet glimlachen om Max' gezicht.
Dit is de natuur.
In de natuur zou Otis niet in een kooi zitten.
Finn denkt na.
Best wel zielig eigenlijk.
Max staat op. Zo is het genoeg geweest. Hij loopt naar de voordeur en houdt hem open voor Finn. Scène 23, interieur, appartement, Max, slaapkamer, dag. Verduisterde kamer. Een warme deken, 100 gedachten, woelende man. Max kan zijn draai niet vinden. Hij gaat verliggen en klopt zijn kussen op. Onder de deken, of juist niet. Max zucht en legt zich erbij neer. Met ogen, open ogen staart hij in de duisternis. Iets zien, maar niet mogen zien. Scène 24, interieur, appartement, Simone, Finn en Robbie. Avond. Max houdt een pasfoto van Finn vast. Op de foto zit Finns haar netjes naar één kant gekamd en hij draagt een gestreken polo. Op de achtergrond klinken keukengeluiden. Max vergelijkt de Finn op de foto en de Finn naast hem. De echte Finns haren zitten wild. Max draagt een nette blouse.
Een mooie foto.
Max geeft hem terug aan Finn.
Mag jij hebben. Ik heb er toch vet veel. 5 of zo.
Max grinnikt. Ze kijken elkaar aan met pretogen.
Het eten is klaar.
Max en Finn draaien zich om. Ze schuiven aan. De lasagne op tafel verdrinkt in vocht. Simone schaamt zich terwijl ze de lasagne aansnijdt. Ze heeft duidelijk haar best gedaan, maar het mocht niet baten.
Ja, normaal is het dus een mooie, stevige lasagne. Dit gebeurt anders nooit. Toch, Finn?
Simone kijkt hulpbehoevend naar Finn.
Klopt. Normaal is mama's lasagne de lekkerste.
Max lacht om Finn. Ze kijken elkaar weer aan met de pretogen. Iedereen heeft een stuk en eet.
Echt heerlijk, Simone.
Niet liegen, hè?
Nee, echt. Lekker, hoor.
Max knipoogt naar Finn. Finn grijnst terug. En in stilte eten ze. Simone krijgt een glimlach op haar gezicht bij het zien van de volle tafel. Dit is wat ze wil.
Dus al die sportspullen in de gang zijn van jullie?
Simone krijgt een frons in haar gezicht.
Ja, dat moeten Robbie en Finn nog opruimen.
Ja, hockey, dat wist ik natuurlijk al.
Ze lachen.
Maar ook voetbal en honkbal, zag ik.
Ja, we houden van teamsport. Samensport is leuker dan alleen.
Max kijkt ontroerd naar Finn, die oprecht meent wat hij zojuist zei. De puurheid straalt van het kind af.
En Robbie wil gewoon rennen.
Nee, ik ben middenvelder.
Ja, dat zeg ik. Je wil gewoon rennen.
Finn lacht, Max ook. Simone kijkt verbaasd.
Oh, ik moet toch vaker gaan kijken, want ik hoor allemaal nieuwe dingen.
Ja, samen komen kijken.
Ja, samen. Ze lachen. Simone kijkt zwoel naar Max. Oeh, verliefd. Robbie en Finn maken kusgeluiden. 25. Interieur, verzorgingstehuis, kamer 101, nacht. Max slaapt in de stoel naast het bed van de evenals slapende oude man. Cho legt haar hand op zijn schouder.
Max?
Max schrikt wakker.
Wat? Ik was even bezig met...
Max kijkt verdwaasd om zich heen. Cho grinnikt.
Ja.
Cho geeft hem een schouderklopje en loopt weg. Max springt op uit de stoel. Als hij opkijkt, schrikt hij van iemand in de hoek. Dan komt hij erachter dat het zijn eigen spiegelbeeld is. Scène 26, exterieur parkeerplaats, vroege ochtend. Max loopt naar huis met zijn verplegersblouse aan.
Max!
Max draait zich om. Hij ziet Simone, Robbie en Finn aan de andere kant van de parkeerplaats staan bij een rode auto. Finn en Robbie dragen een rugzakje. Finn begint te rennen en rent recht op Max af. Max staat versteend. Hij heeft nog maar een paar seconden om te beslissen wat hij gaat doen. Finn komt steeds dichterbij. Dan, Max spreidt zijn armen en gaat iets door zijn knieën. Zijn hart klopt in zijn keel. Finn springt in Max' armen. Max tilt hem op en drukt hem stevig tegen zich aan.
Ik mag auditie doen voor Music Kids.
Finn is in extase. Max glimlacht. Scène 27. Interieur, appartement, Max, ochtend. Max staat in het lege huis. Met zijn ogen gaat hij de ruimte af. Max loopt langs de keurige rijen dvd's. Veel kinderfilms.
Ik ben verliefd.
Max verduistert zijn appartement. Hij doet de lamellen dicht.
Als ik voel, dan is het iets prachtigs.
Hij gooit zijn kleren voor de wasmachine en loopt naar zijn slaapkamer.
En als je nadenkt?
Tot hier. Oké.
Even een slokje.
Even een slokje thee, iedereen. Hoe was het om te horen, Emily?
Ik vind het altijd heel grappig om je eigen schrijfwerk terug te horen. Zeker omdat je... dit verhaal is heel serieus. En dan hoor ik ook dat ik het heel serieus schreef. Dat vind ik zelf altijd grappig als je de serieuze toon erin terug... Maar ik vind het ook wel heel leuk.
Waar zit dat dan in, die serieuze toon?
Nou, voor dit project heb ik ook veel research gedaan. Met veel pedofielen gepraat. Dat was best wel spannend ook, want zij wilden op geheime plek afspreken, een station, zodat ik niet wist in welke steden ze zouden wonen. Mm-hmm. En de eerste gesprekken zijn heel politiek correct. Op een gegeven moment zei ik van, ja, ik moet hier een script over schrijven en ik moet in de huid van een man kruipen die op een jongen verliefd wordt. Dus ik heb ook wat dirty details nodig. En toen kwamen alle... verhalen, maar daarbij zaten natuurlijk ook hele schrijnende en verdrietige verhalen. Want het is altijd verboden liefde. En die mannen, die worden ook heel veel verliefd. En verliefdheid is natuurlijk iets prachtigs. Maar dat kan nooit tot uiting komen. Dus ergens dacht ik ook van, ja, dit moet ook een serieuze film worden. Waar dat wordt belicht. Maar tegelijkertijd was ik was nog hartstikke jong, net afgestudeerd van de filmacademie. Dus ik snap ook wel die beslissing, omdat het...
Maar waar vond je die mannen dan?
Dat is zo'n website.
Martijn.nl.
Ja,
had je vroeger.
Ja, dat is echt zo'n hele...
Je hebt pedofilie...
Door Martijn, toch?
Ja. Maar je hebt pedofilie.nl en dan kun je de organisatoren mail sturen. En dan hebben ze geheime namen. Vervolgens kun je afspreken. Dan zeg je, geef je in die mails, geef je een datum en een tijd en een plek. Ja,
weet je.
Ja, waren wel... Die mannen die vertelden dus ook gewoon liefdesverhalen, maar ook dat ze zelf voorkeuren hadden voor kinderlijke dingen. Dus dat ze over kinderfilms keken. Dat het allemaal net wat, zo die beleving, die speelse beleving van het leven in de wereld, dat dat er nog een beetje langer in blijft hangen. Ergens vond ik dat ook iets ontroerends hebben. Dat ik dacht van ja, goed, daar kan je natuurlijk helemaal niks aan doen.
Maar
ga je gang.
Want daar kan je niks aan doen omdat pedofilie is aangeboren.
Ja, en dan pedoseksualiteit is strafbaar. Maar zolang je niet handelt, dan ben je natuurlijk niet strafbaar. Dan ben je ook gewoon een mens met je geaardheid.
Maar heeft het dan, dit klinkt ook, ja, sorry voor de psychologie van de koude grond hier. Ja. Maar dat klinkt ook als een soort jeugd die niet is geweest wat je misschien had gehoopt of zo.
Ja, het kan.
Of een soort combinatie of zo.
Kan er zijn, ja, er zijn volgens mij verschillende. Ik bedoel, ik ben er niet super erg thuis, misschien weet jij er meer van, maar je hebt natuurlijk mensen waarbij er wel iets mis is gegaan misschien in de jeugd, dat kan een rol spelen, maar je hebt het ook als iets wat gewoon al in het brein gebeurt in de baarmoeder onder invloed van stofjes, volgens mij. Dus ja. dat is ook heel tragisch, het lijkt me afschuwelijk. Eenzaam ook. Ja. Is jouw beeld veranderd toen je meer ging researchen? Of stond je er heel open in al? Of wist je al wat voor soort film het moest worden? Of is dat iets wat gaandeweg is ontstaan?
Ik denk dat ik al vrij open erin stond. Maar dat door die research ik nog opener werd. En op een gegeven moment merkte ik ook dat ik wel heel open werd. En dat je jezelf ook weer even... Dat je daarna is een reality check als je met ouders spreekt en kinderen weer om je heen ziet. Dat je denkt, oh ja, god, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Het is gewoon blijft een heel ingewikkeld onderwerp.
Maar gaat het over pedoseksuelen of pedofielen?
Ja.
Nou, dit gaat over een pedofiel, want in principe handelt hij niet. Maar op een gegeven moment wordt hij dus zo verliefd op dat jongetje. En die moeder, die is verliefd op hem. Dus zij wil eigenlijk een gezin met hem zijn. Dus het is een uitnodiging tot... een gezin vormen en hij kan die vaderrol op zich nemen. Dus hij mag allemaal leuke dingen gaan doen met dat kind. En die grens wordt het opgezocht van hoe intiem kan je zijn, hoe intiem mag je zijn. Op een gegeven moment gaat hij ook een weekendje weg met Finn. En hij slaapt dan in hetzelfde bed en uiteindelijk doet hij niks. Maar dat ligt natuurlijk wel de hele tijd op de loer. Van ja, nu heb je de kans, je hebt eigenlijk vrij spel. Je hebt gewoon de mogelijkheid gekregen.
En wat ik zo mooi... Wel, ja.
Om een kind te misbruiken, wat bedoel je precies?
Nou ja, kijk, hij is verliefd op dat kind. Hij wil het natuurlijk niet misbruiken.
Nee.
Hij wil het geen pijn doen. Want als je verliefd bent, dan wil je natuurlijk dat iemand alleen maar gelukkig is.
Maar dit klinkt alsof je zegt dat elke pedofiel...
Ja.
Het klinkt nu alsof je zegt dat elke pedofiel eigenlijk... als hij dan maar gewoon een weekend met een kind is... dan is het een soort kat op het spek binden of zo. Maar dat is toch niet zo?
Nee, ik probeer niet... Nee, het gaat echt over dit personage.
Ja, precies. Ja, dat gaat niet zo. En dat hij dus... Dat creëer je dan ook een soort van mee dat het eigenlijk goed van hem is. Dat hij het niet doet. Of
ik weet niet.
Dat is een vraag hoor.
Nee, ik denk niet dat ik dat ermee zeg aan het einde. Want uiteindelijk heeft het opgebiecht aan een vriend van hem. En uiteindelijk wordt hij toch opgepakt. Dus het is meer om te laten zien van je zit altijd gevangen in jouw geaardheid. Ja, ja, ja. Je zal er nooit aan kunnen ontsnappen.
Ja, ja en dat is dat vond ik aan dit script ook wel... je ziet dat Finn is heel erg idolaat van Max. Want dat is zo'n stoere, knappe, nieuwe buurman die zijn tarantula overneemt. En omdat Max verliefd is, dat die signalen, die enthousiaste signalen van dat jongetje... hem natuurlijk ook enorm in de war brengen. Terwijl rationeel weet je natuurlijk... van, oh ja, maar dit is gewoon een 10-jarig jongetje... wat mij een indrukwekkende man vindt. En dat is geen verliefdheid.
Ik wil er wel wat over vragen nog, hoor.
Ja?
Ja, want ik hoor heel veel over heel erg in de war.
Hmm.
Maar ik lees het eigenlijk helemaal niet zo.
Wat lees je?
Ik lees meer ook een beetje de aannames daarover. Snap je? Concreet, in wat hij doet of iets. Want ik begrijp wel, hij heeft heel veel gevoelens, krijgt hij. Maar wanneer dat dan echt verliefdheid is... of liefde, of seksueel, is me... Ja, ik bedoel, mijn fantasie is niet gek, dus ik kan het er allemaal wel bedenken erbij. Maar ik vind het nog niet in die zin heel duidelijk. Begrijp je? Ik lees net zoveel dat het een vader kan zijn. Het zijn de gevoelens,
ook als
de
hij gevoelens zegt...
die een vader kan hebben voor zijn kind. En in principe is daar natuurlijk echt is er helemaal niks mis mee.
Wil jij hierop reageren, Emily?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nou ja,
gaat het over heel veel grote dingen door elkaar. Verliefd zijn, je zei altijd... pedofilie is altijd een verboden liefde. Ik wist niet dat pedofilie altijd een liefde was.
Hoe bedoel je?
Of dat een liefde is. Of dat het liefde is. Of dat dat seks is. Of dat het überhaupt geen van beide is, maar iets heel anders.
Met pedofilie is sowieso, heeft niks met seks te maken. Dat is zolang er nog helemaal geen lijfelijkheid bij gepaard gaat. Dat is gewoon geaardheid.
Maar gewoon geaardheid, wat is dat dan?
Nou ja, je hebt verschillende geaardheden.
Ja.
En dat kan je zien, terugzien in de hersenen. Dat zijn verbindingen die je aanmaakt.
Okay.
En volgens mij activeert dat de geaardheid met
maar een voorkeur. Net zoals homoseksualiteit bedoel je?
Ja.
Want ik las laatst, nu moet ik zeg maar iets gaan oplepelen wat ik heb gelezen.
Uh-huh.
Maar ik las laatst in de krant dat het eigenlijk heel discutabel is dat homoseksualiteit in je hersenen terug te zien is. Dat is helemaal niet zo zwart-wit als dat gezegd wordt. Een soort van een homoseksueel persoon heeft hier in zijn hersenen een soort verbinding en dat hebben heteroseksuele mensen niet. Zo zwart-wit is homoseksualiteit helemaal niet, volgens mij.
Nee, je hebt wel allerlei schakeringen en zo, maar ik weet niet of je Wij zijn ons brein hebt gelezen.
Ja, van daar gaat precies dat artikel over. Ja, dat die veel te veel invloed hebben. Dat is veel te invloedrijke lectuur geweest. Tenminste, dat heb ik gelezen. En als je dat artikel leest, denk ik van ja, inderdaad, want je zegt, er zijn dan schakeringen, maar het is niet zo dat een 100% homoseksueel iemand dat ook 100% in zijn hoofd te zien is. Dat is
nee, dat denk ik ook niet hoor. Ik denk dat daar al allerlei. En het is natuurlijk ook, je brein is iets heel complex, wat ook weer in interactie met de wereld zich vormt.
Ja.
Maar dan nog, stel het is in het brein, is het dan liefde?
Nou ja, Max wordt verliefd op Finn. En als dat voor jou niet duidelijk is in deze scènes, dan is dat mijn schuld.
Nee, het is wel duidelijk. Het is wel duidelijk dat hij verliefd wordt. Maar hoe bedoel je? Ik vind het niet per se. Het is.
Goeie vraag.
De mannen die ik toen sprak, die beschreven het echt als verliefdheid en als smachtend verlangen.
Een smachtend verlangen.
En dan niet per se seksueel, maar gewoon bij iemand in de buurt willen zijn en iemand niet uit je hoofd krijgen.
Ja.
En ik denk tussen wat ik toen heb geprobeerd hier, is inderdaad dat Finn, die ziet in Max een vaderfiguur.
Ja.
En hij neemt die vaderrol ook een deel op zich. Maar op een gegeven moment wordt dat verwarrend voor hem, want hij heeft natuurlijk ander soort gevoelens bij dat vaderlijke gedrag van kind op schoot nemen. Het wordt allemaal net wat schuwer.
Dus het wordt wel seksueel. Dus zijn verliefdheid,
of het verlangen is,
het verlangen is seksueel. Dat is mijn vraag. Ik heb een kind. En ik weet wat ik daarvoor voel. En dat is echt verliefdheid. Daar hou ik superveel van. En het is natuurlijk, het mooie is, of het gekke, of het juist het bijzondere is, ik kan er alles mee. Ik doe natuurlijk niet alles, maar ik bedoel, daar lig ik mee in bed, altijd voor het slapen. En dat is het meest veilige plek en heel fijn.
Ja, maar je wil er niet mee tong zoenen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee,
maar ik doe het ook niet.
Ja.
Maar ik kan me best voorstellen dat iemand dat soort gevoelens heeft voor een kind.
Ja.
Maar wanneer dan dus het verlangen wordt.
Maar je kan je best voorstellen dat
iemand. Dat vind ik interessant.
Ouderlijke liefdesgevoelens heeft voor een kind? Wat bedoel je? Omdat jij van jouw kind
houdt,
kan je ook.
Er is niks mis met die gevoelens. Nee. Er is niks mis met die gevoelens. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar wanneer het dan verandert. Want hij heeft in dit script, naar mijn idee, namelijk een gevecht met wanneer.
Mag het?
Wanneer gaat het zomaar. Ga ik dat in de praktijk brengen? Of zijn die verlangens toch gaan echt richting bijvoorbeeld seksualiteit?
Mm-hmm.
Want anders zie ik zijn probleem niet.
Ja, nou ja,
dat bedoel ik eigenlijk. Anders vind je gewoon geen probleem.
Ja, ik vind dat je het heel mooi omschrijft. Ja. Het is zijn conflict met wanneer, tot waar zijn deze gevoelens tolereerbaar? En wanneer wordt het inderdaad grensoverschrijdend mogelijk fysiek schadelijk voor het kind? Want in principe natuurlijk dol zijn op iemand is niet erg.
Nee.
Wat voor ons als kijker misschien dezelfde vraag is van tot hoever is het voor ons tolereerbaar? En bij de een zal die grens misschien veel eerder liggen dan voor de ander.
Ik snap maar niet helemaal wat jij bedoelt. Nou, stel je vraag. Van, met liefdesgevoelens is niks mis. Toch?
Nee.
Hij heeft geen probleem. Zolang hij niet seksuele gevoelens heeft. Of wat bedoel je precies daarmee? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Het is gewoon geen probleem zolang hij naar dat kind
kijkt. Kijk, voor hemzelf is het misschien wel een probleem.
Ja,
dat hij de hele tijd verliefd gevoelens heeft.
Ja, toch?
Nou, ik denk dat het probleem eerder ligt in dat hij, dat hij daar iets mee wil.
Maar dat is dan toch ook zijn probleem? Dat is toch precies het probleem van een pedofiel, of niet?
Als je er iets mee gaat doen, dan is dat zeker een groot probleem. Maar dan vraag ik me ook af of dat nog liefde is. Dat is de vraag eigenlijk voor mij.
En anders zou het alleen maar lust zijn. Ja. Maar lust en liefde kunnen ook samengaan.
Ja, maar nee, het gaat verder dan dat. Maar dat heeft misschien te maken met de verbeelding. Wat je wil met een kind, snap je?
Ja. Mm-hmm.
Dus dat zegt waarschijnlijk ook heel veel over mij. Maar ik vind het niks meer met liefde te maken hebben. Dus als ik lees liefde en verliefdheid.
Ik dacht maar in combinatie zei, met, ik wil dat nu pedofiel
praktiseren, dan ga ik, ja.
Maar verliefdheid en liefde zijn, verliefdheid is een soort tijdelijke gekte natuurlijk, überhaupt. Die in zekere zin, ja, heel veel met projecties ook te maken heeft. En met verlangen en niet altijd met de persoon die er tegenover staat. Dat is iets anders dan liefde, wat iets misschien minder vraagt.
Ja, ja, precies. Dan is het eerder verliefd. Dat is misschien wel verliefdheid, echt.
Maar je hebt dan toch inherent een probleem als je als pedofiel verliefd bent op een kind, of niet?
Ik denk dat het sowieso, dat weet ik niet, ik weet dat niet. Ik denk dat je sowieso, dat het heel lastig voor je is.
Ja.
Precies.
Ja.
Ja, maar omdat jij net zei van, dat is toch geen probleem, of zo?
Het hij heeft geen probleem. Het niet praktiseren daarvan.
Maar dat is toch een probleem? Het niet praktiseren van je liefde? Of niet?
Vind ik niet per se. Niet voor dit script ook, nee.
Ja, precies. Ik weet niet of ik het nou voor het script heb of voor het pedofiel.
Hebben jullie het hele script gelezen?
Ja.
Oh,
ja. Okay. Ik zal het jou, als het mag, van Emily ook nog opsturen.
Ja. Ja.
maar ik denk dat het dat je als pedofiel sowieso op het moment dat dat af en toe ook dat je de neiging krijgt om dat fysiek te uiten, dat je dan sowieso in een dilemma terechtkomt. En dat dat verergert op het moment dat je verliefd wordt. Want dan worden die gevoelens heel erg op scherp gezet. Dus in die zin denk ik dat Max ook in deze film wel degelijk een groot probleem heeft. Voordat we... Is er nog iets anders uit het script waar we het over willen hebben? Had jij nog een vraag toevallig aan de hier aanwezigen?
Wat wij toen terugkregen ook als feedback was dat het op een gegeven moment het script een wending maakt van een persoonlijk intern drama naar een groter politiek probleemsysteem.
Ja.
Vonden jullie die omslag ook? Of vonden jullie dat ingewikkeld?
Nee, ik snap het wel.
Ja, ik snap het ook wel.
Maar wat ik vooral interessant vond, was eigenlijk dat hij... ik weet niet of het helemaal de zin klopt, hoor. Maar dat hij op een gegeven moment zegt tegen die medewerker, dit is anders. Of dat het hij wil dat het anders is. Mm-hmm. In principe zou hij de vaderfiguur van dat gezin willen worden. Zo las ik het op een gegeven moment ook. En ik denk ook wel dat je die dubbelheid als kijker daarin wel mag hebben. Maar hoe die vriend van hem reageert Pablo, zodra hij het inderdaad bekend maakt. Ja, dat is het. Ja, god, ja zo gaat. Ja, dat is het. Mijn gute. Ja, ga er maar aan staan. En dan gaan de alarmbellen af.
Ja.
Want ik vroeg me af, zo'n medewerker, is dat dan iemand, hebben die mensen 24/7 contact met iemand dan of zo? Of
nee, hoe heb je dat? Ja, je hebt een telefoonlijn en je kan alleen als beller bellen naar de lijn en je kan nooit teruggebeld worden.
Okay.
Maar er zijn wel mensen die vaker bellen en waarvan je de stem ook herkent. En er zijn maar 2 of 3 mensen die die telefooncentrale beheren.
Okay.
Dus die heb je ook gesproken?
Ja. En die hebben dan echt jaar in.
En dat is een
uit
overheidsinstantie?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, die zitten bij. Die zaten toen om de hoek bij de Dam.
Ja. Ja. Ik vond vooral die gesprekken vond ik heel.
Ik ook.
Daar zie je, zeg maar, daar gaan een soort van de luiken open. En verder zie je een. Ja, ik vond een hele mooie allegorie met die tarantula. Dat vond ik heel mooi.
Wel een beetje dramatisch, toch?
Het is, ja, god, maar ja, het is ook geen onderwerp. Het is ook geen onderwerp waar je... ik moest ook wel denken aan Happiness.
Oh ja.
Ja. Tot Solens, dat ik dacht, ja. Oh ja, het heeft ook iets...
Ja.
Daar zat je ook met een soort van tenen... Ja, dus ja. In combinatie met andere figuren. Ja, het is... Ja, het is een zwaar onderwerp. Maar ja, god ja, laten we het een keer over hebben. Ik bedoel, why not?
Maar er zijn niet zoveel films in... het begint misschien nu een beetje te komen. Er zijn nog niet zoveel films over gemaakt, toch? Zeker niet in Nederland.
Nee, ik heb net wel iets gezien, maar ik heb dus de hele middag al zitten denken... wat er was, wat verdorie ook alweer. Nou, moet ik dat eigenlijk kunnen zeggen? Maar dat, ook, volgens mij op Netflix... en dan ook wel meer over ontvoering van kinderen. Mm-hmm. Maar daar wordt één jongen gevolgd. Dus eigenlijk extern, buiten het verhaal. En daardoor is het ook wat meer politiek... Wat je ook met dat script hebt, dat aan het eind ineens gaat het natuurlijk veel meer over de vraag... Ja, wat moeten wij als maatschappij hiermee? Is deze man nu al schuldig of niet? Tenminste, dat idee, denk ik. Ja, precies. En daarin is hij ook pedofiel niet praktiserend, zeg je toch? En dan die echt alles daaraan doet om dat niet te willen zijn... Mm. Het is heel mooi dat je die hele lijn kan je helemaal volgen. Zijn dilemma en dat hij op een gegeven moment ook zelfs pillen slikt. Waardoor als hij bepaalde gevoelens krijgt, wordt hij gewoon ziek, letterlijk. En heb ik eigenlijk nog nooit echt gezien.
Je hebt ook een hele goede Louis Theroux daarover. Mm. Daar gaat Louis Theroux ook naar pedofielen, veroordeelde pedofielen. Oh. Een man die zichzelf laat castreren, volgens mij, in Amerika allemaal. Die is ook heel mooi.
Ja, Koert, sorry. Normaal werkt het best wel goed om het over een fragment te hebben. Maar hierbij had ik je eigenlijk achteraf liever gewoon het script al laten lezen. want het is op basis hiervan best lastig, denk ik, om er iets over te zeggen. Ook over hoe jij als regisseur hiermee aan de slag zou gaan.
Ja. Nou, je had natuurlijk een heads-up gegeven waar het over ging. Mm-hmm. En ik wist natuurlijk dat... Ik heb ook met Capra Film en Emily dit gedaan. Dus ik wist al een beetje wel waar het script over ging. Mm-hmm. Dus ik had me wel een beetje voorbereid. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel... Ik heb er een kruisje bij gezet. Op een gegeven moment dan gaan ze dan die tarantula voeren. Mm-hmm. Dan staat er... Hij ziet Vins kinderlijke opwinding. Dan lees je bijna dat jij hier bijna wil dat de regisseur met die camera dat kind gaat erotiseren, bijna. Mm-hmm. Ja, dat vind ik heel... ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen eigenlijk.
Was dat ook je bedoeling?
Ziet dan bijna voor je, je zegt ook dat die ogen gaan zo spannend en dit kindje, dat mondje staat dan bijna half open. Maar dat staat er niet, maar dat zie je dan voor je of zo, weet je wel. Een soort van, dat kind verliest zich daarin en daar zit ook een bepaalde... aantrekkingskracht in, dat staat er letterlijk ook. Ja, dat vind ik wel heftig.
Ja, sowieso mag het volgens mij helemaal niet... je mag geen seks met een kind onder de 16 in de film tonen.
Maar ook niet suggereren bedoel je?
Maar volgens mij mag het ook niet suggereren. Maar suggereren mag vast wel.
Vast wel, maar... Ja.
Maar had je dat ook zo bedoeld, deze zin? Want opwinding is natuurlijk... kan seksueel zijn, maar kan ook gewoon... opwinding zijn.
Ja. Nee, ik wilde dat...
Tuurlijk, maar dat is het ook volgens mij. Het is juist opwinding, maar dat is voor hem een heel andere opwinding. Ja. En dat is volgens mij dit hele script. Ja, ik zit daar bol van. Daar
heb je helemaal gelijk in. Dus en, zijn blik op Vin.
Ja, heftig wel. Ik vind dat wel... ik weet eigenlijk niet of ik daar zelf me aan zou willen wagen, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
Ik vind het wel spannend. Moet ik echt beter over nadenken. Ik vind het wel lastig hoor.
Denk je dat ook een van de redenen dat hij niet geselecteerd is was? Omdat ze het ook misschien nog te... Niet alleen omdat je jonge makers waren. Maar ook als het wel zeg maar makers van 10, 15 jaar ouder waren geweest. Dat ze het ook nog best wel een beetje spannend hadden gevonden.
Ja, denk het wel. Want het is toen wij werden geselecteerd voor de ontwikkelingsfase. Toen was er al een enorme discussie in het panel. En wij kwamen daar aan tafel om eigenlijk te horen dat we door mochten. En aan tafel kwam ook een ontzettende discussie... waarbij een van de lezers... ik kan daarover dan geen naam noemen... maar die dame die zei letterlijk... oh, ik zou jullie hoofdpersonage uit het raam willen gooien. Wat een verschrikkelijke man. Ik wil dat deze film nooit gemaakt wordt.
Oh, gosh.
Ja. En er was zoveel
woede. Niet zo gek, hoor.
Ja.
Maar dat is iets wat je heel snel
krijgt. Ik snap het wel, maar dat is de vraag... kijk je als ouder? Of
nee,
als,
nee. Dat vind ik niet.
Nee, maar ik kan ook heel erg meegaan in zijn eenzaamheid. Maar wat ik heel bij het lezen van het script ga ik de hele tijd op en neer tussen dat ik denk, ach, wat afschuwelijk eenzaam. En blijf in godsnaam weg bij mijn kind. Maar jij zegt, dat vind ik niet. Hoe was dat dan?
Nou, misschien moet jij eerst je verhaal afmaken.
Ja, nee. Nu inderdaad, met afstand tot het verhaal en dit script, snap ik heel goed die twijfels en die discussies. Op dat moment vond ik het natuurlijk heel erg jammer dat mijn film niet Maar nu begrijp ik dat. Ja, ik snap het natuurlijk ontzettend. Ja, het was misschien een beetje naïef ook om zo'n onderwerp.
Nou, voor mij is het namelijk zo, maar dat is meer scripttechnisch. Ik vind het namelijk wel echt ook super interessant. En ik denk dat het ook heel mooi. Dat het in de kern vind ik het wel heel mooi, maar ik vind de uitwerking soms nog. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem bijvoorbeeld helemaal niet alleen maar verschrikkelijk. Maar ik vind hem wel nog niet te weinig. Ik vind hem eigenlijk nog niet slim genoeg. Dus ik wil meerdere kanten zien, meerdere keuzes. Meerdere. Ik ga een keer op mijn bek en ik pak hem her, pak me. En dat heb ik bijvoorbeeld ook bij die vrouw. Dat er wordt zo'n groot verhaal in zo'n klein stukje gepropt, dat nu gaat hij na één keer daar hebben gegeten, bij wijze van spreken, al een weekend weg. Dat maakt die vrouw zo dom. Ja. Of hij nou een pedofiel is of niet, dat heeft er helemaal niks mee te maken. En dat bedoel ik meer, dus in details nog, mis ik gewoon nog een beetje. Welke werkelijkheid? Ja, precies.
Ja, ze zijn nog iets meer plot points dan.
En daar raak ik dan eerder geïrriteerd van. Ja. Van serieus, je hebt net nog drie keer met die vrouw in die lijn zitten praten wat voor dilemma, maar je gaat wel nu alvast even een weekendje weg. Die sprongen moet ik nog kunnen volgen.
Ja, begrijp ik wel.
En die heb ik nu nog niet helemaal. Ja.
Zou je hem nu heel anders herschrijven als je hem nu weer ter hand zou nemen?
Nou, als ik het ooit nog zou herschrijven, zou ik er sowieso een speelfilm van maken. Want dit onderwerp moet je niet willen vertellen in 45 minuten. Mm-hmm. Dat is veel te kort. En ik denk dat ik inmiddels wel iets beter gelaagde personages kan neerzetten. Misschien, ik denk dat het was een. Ik denk dat we een kern dat het heel mooi kan worden. Maar het is natuurlijk een heel gevaarlijk onderwerp en dat heb ik toen absoluut onderschat.
Ik vind het wel dapper.
Het is heel belangrijk echt, wel nodig, denk ik. Ja. Ik denk wel dat dit is. Tenminste, ik zou niet zo snel op zo'n manier naar zo'n situatie kijken dat het verliefdheid kan zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat ook vergeten. Dat het meerdere gevoelens kunnen zijn en dat het niet alleen puur seks hoeft te zijn. En ik denk dat zo'n persoonlijke strijd gewoon belangrijk is om te laten zien. De eenzaamheid en wat er gebeurt met iemand. Ik denk wel dat belangrijk is. En ja, okay, dan kan je jong zijn, maar nog steeds goed dat je het waagt en dat je het doet, denk ik.
Dank jullie wel. Laten we dit als uitsmijter nemen. Dank jullie wel dat jullie dit gesprek met mij wilden voeren. En tot hier.
Nou,
We zetten de microfoons uit en toen ontdekten we dat we eigenlijk nog een hele belangrijke vraag niet gesteld hadden. Martijn?
Ja, de vraag was, wanneer was het moment dat je dacht, ik wil over dit onderwerp iets gaan schrijven?
Nou, Jamila die wilde eigenlijk heel graag over pedofilie een film maken. En niemand wilde dat met haar doen. Niemand wilde een synopsis schrijven.
En voor Jamila is.
Jamila van Weygaard is een regisseur die 3 jaar eerder dan ik van de Filmacademie afstudeerde. Okay. En zij werkte al met Keplerfilm samen. En ik leerde haar beter kennen via hen. Ja. En eigenlijk vroegen zij toen aan mij, wil jij een synopsis schrijven? En ik houd altijd wel van een beetje duistere onderwerpen. Zeker in die periode.
En wat vindt zij dan zo interessant? Want zij komt dan naar jou.
Ja, zij had dus al een aantal andere mensen geprobeerd. En daarvoor wilde ze een film over necrofilie maken. Dus ik denk dat op dat moment haar.
Ja. Meestal maakt ze comedies.
En meestal maakt ze comedies.
Ja. Dat is een beetje. Of een ander boek.
Ja, okay. Ze wilde inderdaad een andere kant van zichzelf laten zien als regisseur.
En wat was jouw eerste reactie toen je dat. Want op een gegeven moment heb je ja gezegd.
Ja, ik zei eigenlijk gelijk al ja. Ik dacht van ja, ik kan me altijd wel. Ik was net Lolita aan het lezen. Dus
ja,
ik dacht van ja.
Heb je daar nog over nagedacht? Dat het een man-vrouw of een man-meisje? Of?
Ja, eerst wilde ik man met een meisje. En toen vonden we dat toch ook wel weer cliché. Want dan ga je al heel snel, sneller dan wat ik nu heb gedaan, een kind seksualiseren.
Omdat waarom?
Ik merkte dat als je zo'n ontluikend, 11, 12 hadden we toen. En zo'n jongetje kan ook nog iets net echt wat kinderlijker lijken daarin. En dan benadruk je nog meer die geaardheid eigenlijk, vond ik op dat moment.
Mm-hmm. Ja.
En ik wilde wegblijven van dat je zo'n jong meisje erotiseert met een kort broekje aan of iets dergelijks.
Ja, Lolita.
Ja. Dat was het eigenlijk, ja.
Oké.
Oké, nou, dat was de toevoeging nog even. Dankjewel.